Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is
het land van Lierde.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Wat is nou de essentie van literatuur? Het is dat je andere werelden ontdekt en dat je fantaseert over andere werelden. Ik bedoel, hoe zouden mensen dan in godsnaam de grote Russische schrijvers nog kunnen lezen nu dan? Dat kan dus kennelijk niet meer.
Met Wierde en Roel den Outer.
Hey Wiert, welkom. Geen Kleis de Jager deze keer. Kleis de Jager, niet, want die zit in Dubai. Die gaat verslag doen van de klimaattop. Het is donderdagmiddag als wij opnemen. En vanavond om 6 uur, donderdagavond om 6 uur. Waar ben jij dan? Zit jij dan in een station?
Nee, daar zit Ashit en Broeke en de pro-Hamas aanhang het Chanukka-feest van de Joden te verstieren.
Ja, want wat gebeurt er op die stations vandaag om 6 uur?
Nou, dan gaan ze sit-ins organiseren voor Hamas. Ja, ze zeggen natuurlijk voor Palestina, maar ze zijn gewoon, Hamas aanhangers, daar komt het zo langzamerhand op neer.
Ja, dat is eerder gebeurd ook, hè? Al.
Ja, dat gebeurt. Ze ontregelen telkens op die stations gewoon het treinverkeer en het verkeer van mensen die forensen die daar reizen. Het is ontzettend irritant. En volgens mij vinden NS, ProRail en zo het ook allemaal irritant. Maar er wordt niet tegen opgetreden.
Het schijnt juridisch ingewikkeld te zijn om daar.
Ja, dat is in Nederland altijd zo. Hè? Maar ja. Het is heel ingewikkeld juridisch om. Bijvoorbeeld ook tegen Extinction Rebellion op te treden en zo. Ja. Maar als er dan wat van die halve wappies, ja, zo mag je ze niet noemen. Maar als die dan op Malieveld staan of op Museumplein, dan gaat de lange lat die gaat er onmiddellijk overheen, het waterkanon. Ja.
Dus, maar vandaag is juist die zit in wel een enorme dikke middelvinger, hè?
Ja, vandaag begint het Chanukka-feest van de Joden, het lichtjesfeest. Waarin van alles wordt herdacht wat alweer vele eeuwen geleden is gebeurd met de tempel. En dat is een soort kerstfeest voor de Joden, zeg maar. En dat duurt 8 dagen. En het is natuurlijk heel confronterend en eigenlijk gewoon affront als je dan uitgerekend op die dag natuurlijk al die stations weer gaat bezetten. En laat zien dat de openbare ruimte van jou is en niet van die hele kleine uit 40.000 man hoogstens bestaande Joodse gemeenschap in Nederland. Maar goed, daarom ga ik vanavond ook naar de Zuidas.
En je gaat er ook heen?
Ja, Janke Jacobs, de rabbi die ik ken en met wie ik goed contact heb, die heeft daar een openbare viering georganiseerd. Dus,
maar wordt dat een politieke bijeenkomst of echt een religieuze bijeenkomst?
Nou, ik denk eerlijk gezegd geen van beide erg. Ik bedoel, het wordt gewoon een bijeenkomst waarop Joden en dan met name Joden uit Amsterdam elkaar ontmoeten. En met elkaar proberen iets van dat feest door te geven. Dus overigens is het daarna ook nog viering op de Dam. Dylan Jessegus die zal bij beide vieringen aanwezig zijn. Dus zowel op de Zuidas als op de Dam. Dus die laat zich weer van haar in dit geval goede kant zien. En, we gaan zien hoe dat allemaal uitpakt. Het is natuurlijk allemaal weer heel typerend dat het op deze manier gaat. Dag of zo nadat de NOS eindelijk na 2 maanden ook eens een keer heeft toegegeven dat het er toch wel op lijkt. Want inmiddels zegt de BBC het. En dat heeft voor hen dan kennelijk publieke omroep uit Engeland heeft voor hen dan kennelijk voldoende gezag om ook de NOS te laten zeggen dat er toch wel een aantal vrouwen, dat erop lijkt dat een aantal vrouwen, Joodse vrouwen, Israëlische vrouwen, overigens niet alleen, hè, vrouwen uit allerlei landen, seksueel ze zijn aangevallen, ook ze zijn verkracht. Ja. En dat hebben ze dus gisteravond laat, meen ik.
Ja, dat is een opmerkelijke draai die ze gemaakt hebben bij de NOS.
Nou ja, het is natuurlijk niet zozeer een draai, want het is niet zo dat ze bewust dit soort nieuws vermijden, denk ik. Maar het is wel veel te laat allemaal. En de NOS krijgt dus ook enorm veel kritiek daarop. Ook weer op de manier waarop Nieuwsuur gisteren een item hierover behandelde. Ze krijgen enorm veel kritiek omdat wordt gezegd van ja jongens, onmiddellijk na 7 oktober was dit eigenlijk al duidelijk. Je had ook die Telegram kanalen kunnen volgen, ja. Heb ik ook gedaan. Je hebt dat kanaal First Responders bij Telegram. Daar stonden al die beelden al op. Daar had je al kunnen zien wat voor een walgelijke gewelds en ook seksueel geweldsexercitie die het was van Hamas. Op basis waarvan de Israëlische staat heeft besloten om Hamas het Gaza op te ruimen. En volledig terecht, omdat wat je daar ziet, dat gaat gewoon je voorstellingsvermogen te boven. Daar komt het op neer. Hè? Ik bedoel, dit gaat niet alleen maar om het... Maar ja, daar hebben we het al vaker over gehad natuurlijk. Maar goed, we kunnen het nog maar eens een keer herhalen. Omdat de NOS het niet deed, RTL Nieuws trouwens overigens net zo slecht. Het is gewoon echt waardeloze journalistiek wat zij daar bedrijven. Je had kunnen weten na 7 oktober dat daar baby's zijn vermoord, doodgeschoten. Vrouwen zijn verkracht en vermoord. Ouderen, bejaarden zijn vermoord. Dat er kinderen zijn vermoord, dat kinderen zijn gegijzeld. Dat wisten we, die zijn inmiddels een aantal daar is van hen vrijgekomen. Dat er, en ik heb zelf met de Nederlands-Joodse of Nederlands-Israëlische hulpverlener gesproken, die notabene erbij was op die zaterdagavond toen 7 oktober plaats had. En die dat heeft gezien dat er een zwangere vrouw is geweest van wie de foetus uit de buik is gesneden. Die foetus die lag naast haar, vertelde die man mij. En dat kon hij niet doen. Weken later nadat hij dat gezien, zonder in tranen uit te barsten trouwens. Allemaal van dit soort dingen. Baby onthoofd. Ja, niet 40 baby's inderdaad, maar gewoon wel. Hè.
Je hebt die beelden gezien op de Israëlische ambassade, was het toch?
Nou, we hebben een min of meer gekuiste versie daarvan gezien destijds op de Israëlische ambassade van 3 kwartier. Nou,
daar was de NOS niet bij trouwens. Hè?
Daar was de NOS wel voor uitgenodigd, maar weer niet bij. Daar eerder waren ze al uitgenodigd om in Tel Aviv of Jeruzalem diezelfde video te bekijken van 43 minuten. Hadden ze ook van afgezien. En ze beroepen zich telkens op secundair bronnen, weet je wel. Ik bedoel, ze hebben daar een correspondent. Ze hebben, weet ik, ze krijgen 1 miljard per jaar. En daar heb je het belangrijkste conflict van deze tijd. Nu deze oorlog daar, dan zou ik denken, ga eens op pad. Weet je wel, ga zelf eens kijken. Ik bedoel, dat is toch wat een journalist moet doen. Maar dan komen ze met een of ander slap verhaal over een aantal Joodse vrouwen dat zou zijn verkracht. En dan baseren ze zich op de BBC. Ja. Maar, en weten we ook nog van de BBC. Nou, die zijn ook echt helemaal kritisch op Israël. Dus die BBC die bekleedt zijn verhaal ook nog heel erg in. Zo van, ja, we moeten die man maar geloven op zijn woord en zo en al die dingen. Je kunt gewoon naar die mensen toe gaan. Je kunt ze spreken. Dat heeft onze correspondent ook gedaan. Wij hebben ook, weet je, via Sidi en de Israëlische ambassade hebben we hier ook met familieleden van gegijzelden en zo gesproken. Je kunt ze gewoon opzoeken hoor en de verhalen optekenen. Maar nee, het moet allemaal via en het liefst dan gaan we dit soort berichten gewoon 's avonds laat posten.
Ja, nou, we hadden van tevoren afgesproken hoe we dit de podcast zouden gaan invullen. En nou ja, ik wilde een net paar quotes van de BBC. Misschien dat we het even om moeten draaien. Want gisteren kwam inderdaad de BBC met een verhaal met weer opnieuw afschuwelijke getuigenissen. Eigenlijk in het verlengde van wat wij al eerder geschreven hebben en wat we al gehoord hadden op die Israëlische ambassade. Maar het is misschien wel even goed. Dus zal ik eens even een stukje voorlezen. Want als ik dit lees, je wordt eigenlijk gewoon helemaal gek als je dit leest.
Daar baseert de NOS zich dan dus op. Hè?
Ja, maar dit is een letterlijke vertaling van de BBC. Hè? Dus, ja. Daar wordt er met over getuigen gesproken. Ze beschrijft hoe Hamas-strijders een vrouw in een groep verkrachten en haar verminkten. Voordat de laatste van haar aanvallers haar in het hoofd schoot terwijl hij haar bleef verkrachten. In de video bootst de vrouw, bekend als getuige S, na hoe de aanvallers het slachtoffer oppakken en van de een naar de andere doorgeven. Ze leefde nog, zegt de getuige. Ze bloedde uit haar rug. Ze legt verder uit hoe de mannen tijdens de aanval delen van het lichaam van het slachtoffer afsneden. Ze sneden haar borst af en gooiden die op straat, zegt ze. Ze waren ermee aan het spelen. Het slachtoffer werd doorgegeven aan een andere man in uniform, vervolgt ze. Hij penetreerde haar en schoot haar in het hoofd voordat hij klaar was. Hij pakte niet eens zijn broek op. Hij schiet en ejaculeert.
Ongelooflijk, hè? Die, vindt, ja. die vermengt dus sadisme met seksualiteit.
Ja, dit gaat nog een stuk verder. En we hebben gisteren ook al een vertaling van het BBC-verhaal erop gehad. Dit gaat je echt gewoon toch elke voorstellingsvermogen...
Ja, ik denk inderdaad niet dat de Duitse... Die ging ook heel ver, hè, die nazi's. Ja, en, ja. Maar of ze hiertoe in staat... Ja, ze waren hier ook wel toe in staat, hoor. Maar goed, het is dus vergelijkbaar op het aller ergste, laagste niveau van onmenselijkheid. Daarop heeft die Hamas-aanval, terreuraanslag, zich afgespeeld. Terwijl die kerels ook nog eens een keer onder de druk zaten. En die werd dus, hun daden werden toegejuicht in Gaza, in Gazastad. Hè. Dat heb je ook gezien. Ze hebben die gegijzelden meegenomen naar de Gazastad. En die werden geslagen en bespuugd en beschimpt. Hè. We weten nog dat meisje, dat Duits-Joodse meisje, dat op die truck lag met die enorme beesten op die pick-up truck en hoe er met haar werd omgegaan. Dus al je zou zeggen, dit is allemaal bekend. Dit is allemaal bekende informatie. En deze informatie zou inmiddels ook, omdat het zo ernstig is, en omdat het ook niet alleen maar gaat om een aanval op Israël en op de Joden, maar een aanval op ons, op mensen die de beschaving willen vertegenwoordigen en een beschaafde cultuur willen beschermen. En een cultuur waarin individuele vrijheid, de vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, al die dingen zijn gewaarborgd. Daar zit ook een aanslag op. Dus al die volstrekte idioten die daar gaan op die sit-ins mee gaan doen in een soort collectieve weg met ons zinsbegoocheling. Ik zou bijna zeggen, weet je, pak ze op of zo. Ja, dat zeg ik niet, want ik ben voor de vrijheid van demonstratie en zo. Dat is allemaal ander fantastisch, groot goed, grondwet, Pieter Omtzigt, weet je wel, die grondwettelijkheid en zo. Pieter wijst er niet voor niks zo op, permanent. Maar er zijn ook, weet je, er zijn ook grenzen aan wat te verdragen is voor een samenleving. Ja, en wij worden telkens weer, de laatste tijd, worden wij als westerse samenlevingen die ooit afspraken hebben gemaakt over hoe het is, hoe wij onze samenleving willen inrichten en wat voor verplichtingen je dan ook hebt als burger. Niet alleen maar rechten, maar ook plichten. Je hebt ook plicht om je te houden aan de grondwet. Je hebt ook de plicht om de minderheden die in onze samenleving aanwezig zijn te beschermen. Dat is juist de essentie van democratie. Maar als je dan ziet hoe met wat voor totalitaire ideeën je mensen de straat op gaan, in principe bereid om onze samenlevingen te ondermijnen, onder andere ook door te ontkennen wat Hamas daar heeft aangericht. En door allerlei constructies te bedenken, waardoor die Hamas-terroristen bijvoorbeeld alsnog een soort menselijk gezicht kunnen krijgen. We zagen dat bijvoorbeeld, hebben een fragmentje van de hoofdredacteur van de NOS Nieuws doen, mevrouw Van Kan, die totaal verstrikt raakt in een betoog over hoe we nou moeten omgaan met deze schoft, hè, met deze barbaren. Want, zegt zij, althans dat bedoelt ze te zeggen, maar ze komt er helemaal niet uit. Ze bedoelt te zeggen, wat een terrorist is voor ons, is een vrijheidsstrijder voor iemand anders. Ja. Inderdaad, ja. Wat een Hamas-terrorist voor ons is een schoft en een beest en het allerlaagste op aarde. En voor die inwoners van Gaza, die dus stonden mee te juichen en te jubelen toen daar die gegijzelde kinderen binnen werden gereden, is dat inderdaad een vrijheidsstrijder. Maar dat hoeft niet te betekenen dat een equal balance is. Nee. Je hoeft niet, zeg maar, de vertegenwoordigers van de beschaving op één lijn te zetten met een soort beestachtige cultus, want dat is wat daar zich af.
Ik denk dat het niet zo handig is, heeft het niet zo
We gaan nu even
geworden.
Het fragmentje luisteren.
Hoe noem je wat? Heb je het over gevangenen versus gijzelaars? Zeg je, in Gaza komen Palestijnen om? Of zeg je, ze worden vermoord?
En je zegt, daar krijgen we feedback soort, op. Van,
ja,
van,
heel
van
veel kritiek
kijkers,
bedoel ik dan. Kritiek, ja, ja,
dat
ja.
Mensen zeggen, je moet het anders noemen.
Ja. Dus, en dat is vaak zo. Hè? Dus iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder.
Nou, wat ik net zeg, ze heeft het niet zo heel handig verwoord, denk ik. Ze bedoelt het inderdaad waarschijnlijk anders, maar dat komt natuurlijk heel rottig over.
Maar ook al, dat zeg ik, ze bedoelt het anders. Alleen, zij moet als hoofdnieuws van de NOS hier zeggen, maar daar gaan we dus helemaal niet in mee, dames en heren. Het kan ons helemaal niet schelen of deze terroristen door die idioten daar in Gaza worden gezien als vrijheidsstrijders. Want voor ons is dat de anti, wat we daar zien, het spugen en het inslaan op onschuldige burgers, op lijken. Hè. Ze hebben de lijken betreden daar toen ze dat geschopt en geslagen en gedaan. Dat is voor ons een teken van van dat je buiten de beschaving jezelf hebt geplaatst. Dat betekent niet dat wij diezelfde mensen... Hè? Ik bedoel, hoe is dit niet gewoon volstrekt logisch redeneren... ook bij de Nederlandse media? Dat betekent niet dat wij al die inwoners van Gazastad moeten ombrengen. En dat we ze moeten bombarderen zoals nu op een veel te grote schaal gebeurt door de Israëli's. Dat betekent wel dat je moet begrijpen dat je met een totaal andere cultuur en een totaal andere beschaving te maken hebt. En dat je met die mensen niet kunt onderhandelen. Ook niet met die burgers. Omdat ze zich in opiniepeilingen in grote meerderheid achter Hamas stellen. En je ziet dus wat er gebeurt als er weer terreuraanslagen in Israël worden gepleegd. En notabene die gegijzelden die worden meegenomen naar die stad. Dan worden ze, die Hamas-terroristen worden toegejuicht. En die slachtoffers die worden zo ongeveer ter plekke geliquideerd. Dat is niet een cultuur die jij op één lijn kunt zetten met die van ons. Maar ja, dat afgrijzelijke cultuurrelativisme op links heeft dit soort vrouwen in posities gebracht. A, waardoor ze in zo'n positie kan komen. Ja. Dat heeft vanwege al die diversiteit, al die andere ellende en zo. En gewoon het voortrekken van vrouwen voor dit soort functies. En ten tweede, dus vrouwen met dit type gedachtegoed. Wat avond na avond aan avond ook bij talkshows als dat Geliet en Sophie wordt gepropageerd.
Ja, straks nog
en wat
even
is de, wat ja. is dan, ja, daar gaan we het nog over hebben. En wat is dan de conclusie uiteindelijk? Niet van laten we dat Geliet en Sophie eens een keer van de buis halen. Want het is gewoon pure propaganda. Nee, die krijgen, daar gaan we het zo meteen over hebben, het tijdslot van op één. Weet je, ik bedoel, dan kun je echt wel afvragen waar in vredesnaam zijn we in terecht gekomen.
Ja, maar toch, wij weten als geen ander, als media en medium, dat de kracht van het nieuws zit vaak in de herhaling. Wij hebben het nieuws eerst gebracht over die gruwelijke verkrachtingen. En Israëlische media natuurlijk. Nu kwam de BBC ermee. De NOS begint schoorvoetend ook zo ver te komen. Het is natuurlijk ook eigenlijk allemaal te erg om waar te zijn bijna. Hè, wat daar is gebeurd. Ik denk dat een heleboel mensen gewoon... Daar heb je volgens mij een term voor in de psychologie.
Cognitieve dissonantie. Ja,
je wilt er gewoon niet aan.
En, ja, maar ja, wij zijn niet journalist geworden om daarin mee te gaan.
Nee, wij niet. Maar ik kan me voorstellen dat een hoop mensen toch een beetje hun kop in het zand hebben gestoken. Gedacht hebben van dit kan niet waar zijn. Ik ben een beetje...
Nou ja, wat je hoogstens kunt denken in dit geval. En dat is natuurlijk een beetje de standaard verklaring geworden over dit merkwaardige fenomeen. Dat is dat dus op die redacties allemaal woke types zitten. En die hebben geleerd vanuit de critical race theory. En de kritische theorie. Dat je onze samenleving is opgedeeld in daders en slachtoffers. En de daders zijn dus witte, blanke mannen meestal, hè, zoals wij. Maar ook Joden zijn ook daders. En slachtoffers zijn dan al die minderheden. En Hamas wordt dan gezien als de dappere verzetshelden die de minderheid van de onderdrukte Palestijnen, die het gewapende verzet daarvan vertegenwoordigen. En als je dan zo denkt, op zo'n hiërarchische manier en zo'n schematische manier ook, en ook zo zwart-wit, dan kunnen die Hamas-helden natuurlijk nooit ook daders zijn van dit soort gruwelen, omdat zij immers de vooruitgeschoven posten zijn, eigenlijk van ook van jou. Mm. Hè? Als jij zo denkt, als dat jouw ideologie is, dan zijn deze mensen jouw helden. En je gaat natuurlijk niet meedoen aan het defameren van je eigen helden. Daar komt het op neer. Het was ook altijd heel ingewikkeld voor mensen om van Nelson Mandela iets kritisch te zeggen. Want ja, Nelson Mandela was natuurlijk de held. Ja. Of van die Winnie Mandela, weet je wel. Die toen dat jongetje zo ongeveer in de fik liet steken. Ja, weet je nog?
Een autoband om zijn nek en
ja,
een brandstak.
Dat was voor deze mensen natuurlijk echt onvoorstelbaar. Daarom heeft het ooit in de geschiedenis ook zo lang geduurd voordat mensen op links konden toegeven dat mensen als Stalin en Pol Pot en weet ik veel wat gewoon enorme statistische schoften waren. Ja. Ik bedoel, die Rozemuller van GroenLinks, die nu keurig volgens mij in de Eerste Kamer de fractie aanvoert, ik weet niet precies meer wat hij doet,
ja,
die was gewoon aanhanger van Pol Pot.
Ja. Nou, die zal dat nog steeds bezuren waarschijnlijk.
Nou, helemaal niet. Dat bezuurt je helemaal niet. En er is ook helemaal niemand die hem daar nog op wijst. Terwijl als de PVV iemand in de Senaat zou hebben die ooit aanhanger was voor Adolf Hitler. Wat denk je dat daarmee zou gebeuren?
Ja.
Nou, Ik bedoel, dat is Nederland ook, ja. Weet je wel. Ja. Dus,
ja, ik ben in ieder geval blij, is een heel fout woord, maar natuurlijk in dit geval dat de BBC en nu ook weer al die nieuwe publicaties weer op de kaart hebben gezet dat verkrachting in zo'n gruwelijke oorlog als wapen wordt ingezet.
Ja.
En we hebben een correspondent of een columniste, Asita Kanko, die ze heeft samen met andere vrouwen een video erover gemaakt. En ik denk dat het ook wel goed is om daar eventjes naar te luisteren.
Ja.
All humans everywhere, from the United States
to the United Nations.
At a time when the world is more divided than ever,
and war and aggression are claiming innocent lives every day.
Can we at least agree on one thing?
One thing.
One thing.
Rape has no place.
In peace
and in war.
We can't look away, and we must speak out.
Since the victims can't.
Wiert, wat is dat voor een project?
Ja, ik heb al veel contact met Asita Kanko, inderdaad onze Vlaamse koloniste. En dit is een project van Sheryl Sandberg. Die heeft met haar deze contact mee. Dat soort activisten. En die heeft samen met een aantal bekende Amerikaanse actrices over vrouwen. Dus die video gemaakt over vrouwenrechten. Die video die is vandaag precies om 10 uur in al die verschillende tijdzones gepost op de sociale media. Dus ook onder andere in Vlaanderen dan en hier in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten en elders. Dus met de bedoeling om nu eens een keer duidelijk te maken dat enorme wegkijken van feministische organisaties wereldwijd, maar vooral in het Westen helaas. Wegkijken voor die verkrachtingen die zijn ingezet inderdaad door Hamas als wapen in die terreuraanslag. Om dat aanhangig te maken. En dat wegkijken is niet alleen maar gebeurd door linkse feministen, maar ook door een heel aantal internationale organisaties. Ja. Die ook veel te lang hebben gewacht met met de kritiek. Of in ieder geval het beoordelen van wat daar gebeurd is. En deze vrouwen die waren daar helemaal klaar mee. En die hebben dus een heel aantal bij elkaar gebracht om dit te zeggen. En dus het is een heel duidelijk en heel belangrijk, denk ik ook, politiek statement, ook naar internationale organisaties die zich ook in dit hele conflict echt op een schandalige manier hebben gedragen.
Nou, het zijn niet alleen die organisaties, maar ook een hoop universiteiten. Hè? Bijvoorbeeld in Amerika die...
Er zijn dus 3 topuniversiteiten die kwamen. Die werden in een hearing in het congres aan de tand gevoeld. De bazen daarvan, zeg maar. De chefs van die universiteiten, waaronder ook Harvard. En omdat daar het antisemitisme onder studenten en ook onder de staf trouwens gewoon broeit, en niet alleen broeit, maar tot vol wasdom is gekomen. Zelfs zo erg dat Joodse studenten niet meer naartoe durven, omdat ze gewoon worden bedreigd. Er is een bekende filmpje ook waar je ziet dat Joodse studenten in een kamer zijn gedreven en doodsangsten uitstaan, omdat die activisten, die pro-Palestijnse activisten, daar op de deur staan te rammen en te doen en staan te schreeuwen en zo. En zo gaat het daar dus op heel veel onderwijs.
Helemaal niks van. Het is toch tientallen jaren geleden was dat totaal omgedraaid. Dan krijg je 9-11. En wat is uiteindelijk het gevolg al die jaren later?
Nou ja, ze hebben daar dus onder invloed van die... we hebben het hier over de mars door de instituties. Dus links heeft die hele mars door de instituties gemaakt. Dat was ook de opzet van als wij politiek niet de macht kunnen grijpen, dus als wij niet een soort marxistische heilstaat kunnen vestigen via de politiek, dan gaan we dat doen via de media, via het onderwijs, via
de kinderen. Hè? Gaat proberen via de kinderen
sowieso
te
brainwashen. De kinderen te brainwashen. Ja. Maar je neemt al die instituties, organisaties, die neem je over. En daar vestig jij je gedachtegoed. Ook in de ambtenarij. Je zit ook in Nederland. Hè? Want prompt, zodra Nederland een standpunt had ingenomen over die terreuraanslag. Toen lag er al een brief van al die ambtenaren. Ik meen iets van 300-400 of zo. Ook niet verbazingwekkend dat een aantal van de namen van die ambtenaren daar behoorlijk... verwezen natuurlijk ook naar de afkomst van die mensen. En dat kan dan vaak uit de islamitische hoek, Marokkaans, Turks, noem maar op. Ook niet verbazingwekkend, want daar tiert dat anti-Joodse sentiment natuurlijk ook velig. En Dat zijn natuurlijk, en dat zijn dus allemaal activisten, die mensen. Wij doen wel alsof dat niet zo is, maar het zijn gewoon hele activistische mensen die hebben zich die organisaties in bezit genomen. En dat is dus ook in de Verenigde Staten gebeurd. En helaas vooral in de Verenigde Staten gebeurd. Waar dus ook hele woke types dan die tenten gaan runnen. Daar komt het op neer. Bijvoorbeeld een van die dames die dan een van die universiteiten leidt. Ja, wat is dat voor mevrouw? Ja, een lesbische zwarte mevrouw. En die heeft dan ook sociologie of zo. Een van die FOP-wetenschappen heeft ze dan gestudeerd. Daarin is ze gepromoveerd.
Dan kan je nog wel gewoon tegen Hamas zijn. Ook al ben je
nee, want dat heb ik je net uitgelegd. Ja, dan kun je niet tegen Hamas zijn. Want als je dus vanuit die hele woke beweging komt, dan behoort Hamas tot de slachtoffers van juist dat kapitalistische, imperialistische, westerse systeem dat jij dus fundamenteel wilt wijzigen en wat je bekritiseert. En binnen dat westerse kapitalistische imperialisme, zeg maar, daarin spelen de Joden ook voor naar hun gevoel een heel belangrijke rol. Dus die zijn daarin, dat zijn de machthebbers in hun ogen. En dan moet je dus, horen hebben we een goed fragmentje van ook. Dan wordt dus de geweldige mevrouw, congresswoman.
Republikeinse.
Ja, die daar, is zij republikeinse? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Die daar dus die mensen ondervraagt. En die wil gewoon van die mensen horen. Dat zijn dan drie dames die dan die universiteiten vertegenwoordigen. Vind je het nou, ja of nee, verwerpelijk als op jouw universiteit tot genocide op Joden wordt opgeroepen? Nou, dat gaat heel lang duren voordat daar een ja of nee op komt.
Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no?
If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes.
I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment?
If it is directed and severe or pervasive, it is harassment.
So the answer is yes.
It is a context-dependent decision, Congresswoman.
It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill.
If the speech if the speech becomes conduct, it can be harassment, yes.
Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no?
It can be harassment.
The answer is yes.
Ja, dat is fantastisch. Hè? Ze heet Elise Stefanik, is inderdaad republikeins. Ja. En je hoort dus gewoon een toenemende wanhoop bij haar. En je hoort echt, en dat is het wat ik zo herken, dat je echt wil schreeuwen naar die mensen. Van, weet je, doe normaal. Weet je, ja, niet eens doe normaal, maar wie ben jij? Weet je wel, dat je het niet over je lippen kunt krijgen dat het de oproep tot genocide op Joden, dat een, in ieder geval een vorm van intimidatie, nou ja, harassment noemen ze dat dan hier. Hè,
maar dit is Amerika. Hoe zou dat in Nederland zijn als je dat in Leiden of in Utrecht of in Amsterdam zou doen?
Ja, dat is precies zo. Ik sprak van de week ook weer iemand die dan bekend is met die universiteiten, ook met Leiden trouwens. En die zegt, ja, dat is gewoon geen enkel verschil. Dat gaat daar.
Gaat er even woke aan toe.
Het gaat er even woke aan toe. En dat verhaal over Joodse studenten hebben wij natuurlijk ook al gehad. Ja. Hè? En ik heb ook met Janke Jacobs, de rabbijn, die dan ook studentenrabbijn is, gesproken. Ja, die krijgt ook al die verhalen binnen van Joodse studenten die bij hem komen en zeggen, joh, het is eigenlijk niet meer uit te houden dit. Want we worden opgejaagd. Hè? Het voelt bijna als een soort van vervolging. Dus maar goed, kijk, in Amerika heb je dan in ieder geval nog dit soort mensen, weet je wel. Zoals deze mevrouw in het congres.
Republikeins, ja. Ik wou dat het in Nederland eens een keer zo aan toe ging. Dat
bedoel ik.
Dat is allemaal dat slappe gedoe en iedereen die.
In Nederland heb je dus altijd, beland je dus altijd in ontzettend slappe compromis, ja, consensus geleuter.
In een moeras kom je terecht. Het Nederlandse moeras.
Ja, tenzij je iemand als Martin Bosma tegenover die mensen zou hebben. Ja. Maar ja, dan krijg je weer jou. Maar dat is Martin Bosma van de PVV. Dus dat vinden wij heel verdacht en zo, weet je wel. Dus in Nederland zit er altijd dat afgrijzelijke morele sausje overheen. Terwijl dit is natuurlijk Dit zou je natuurlijk moeten hebben. En ook aan die talkshow tafels. Maar ja goed, daar hoeven we niet eens weer over te beginnen. Wat voor ellende
maar daar is. Aan die talkshow tafels is deze week ook regelmatig gesproken over het matige leesniveau van de Nederlandse leerling op school. Dat is echt dramatisch, hè, volgens een laatste onderzoek. Dat gaat alleen maar achteruit en achteruit. Jij wilde een fragment laten horen. Wat gaan we horen?
Nou ja, dus uit PISA-onderzoek, daarin is Nederland gewoon ontzettend slecht uit de bus gekomen. Onze jongeren, pubers zeg maar, een heel groot deel daarvan, die kan gewoon helemaal niet meer begrijpend lezen. En die komen zo meteen van school en dan zijn ze eigenlijk semi-analfabeten, komt het op neer. En dat heeft natuurlijk te maken met heel veel zaken, maar onder andere al die onderwijs, zogenaamde onderwijshervormingen. Die al 40 jaar of zo gaande zijn. En waar altijd terecht heel veel kritiek op is geweest. Maar goed, natuurlijk ook aan de immigratie. Aan het feit dat heel van die jongeren thuis opgroeien. En de eerste 3-4 jaar totdat ze naar de kleuterschool gaan. Dat heet niet meer zo tegenwoordig, maar dat was het vroeger. Gewoon helemaal geen Nederlands spreken. Dus Nederlands is voor hun dan in principe de tweede taal. En nu was er dus de vraag van, ja, hoe krijgen we jongeren eigenlijk weer aan het lezen ook, zodat ze in ieder geval iets van taalvaardigheid opdoen. En waar komen ze met die NPO, bij die NPO dan weer mee aanzetten met deze mevrouw?
Nee, wat ik ook heel erg merk is dat als ik een boek lees en ja, het gaat weer over een of andere witte hetero jongen, dan denk ik, ja, leuk, maar ik herken mij daar niet in. En waardoor ik eigenlijk ook best wel veel Engelstalige boeken lees. Omdat, hè, nou ja, in dit geval, ik val op vrouwen. Dus ik vind het fijn als ik een hoofdpersoon heb die dezelfde ervaring daarin heeft.
U mist die representatie in de
Nederlandse
boeken.
Ik mis heel erg die representatie. En ik denk ook, een beetje vooruitlopend feiten, maar dat het ook een reden is waarom heel veel jongeren in het Engels gaan lezen. Ja, weet je, ook echt de boeken die op de leeslijst staan zijn overwegend geschreven door witte mannen.
Wat een ongelooflijke bullshit.
Nou ja, daarom klink ik vandaag wat opgewonden. Want ik heb zoveel van dit soort totale gekte voorbij zien komen de afgelopen dagen.
Het is een mbo-docent. Die moet onze nieuwe workforce opleiden. Om maar een Nederlands woord te gebruiken.
Ja, maar de hele mindset van zo'n vrouw. Dus die kan... Ja. Die is dus zo verschrikkelijk narcistisch en totaal op zichzelf geconfronteerd. Dat zij zich kennelijk helemaal niet meer in de wereld van andere mensen kan verplaatsen. En die fascinerend kan vinden en interessant. En daarvoor kan ze geen nieuwsgierigheid meer opbrengen. Want alles moet over haar gaan. Zij moet zichzelf herkennen in personages. Ja, zodat haar kennelijk narcisme bevredigd wordt. Want zodra ze zichzelf niet herkent in personages. Maar zodra ze te maken krijgt met, oh god, verhoede witte mannen bijvoorbeeld. Ja, dan is het voor haar dus afgelopen. En dan gaat ze maar Engelstalige boeken lezen. Want daar komen kennelijk geen witte mannen in voor. Maar ja, dit speelt dus op al... Je ziet dus dat wij in de cultuur ook op dit moment aan het einde zijn gekomen van een soort van cyclus. En daarom is het ook zo goed en interessant dat in deze verkiezingen zeg maar het conservatieve deel van de Nederlandse kiezers zich heel luid heeft laten horen. Omdat in de cultuur hebben dit soort mensen het allemaal overgenomen. Hè? Die musea zijn woke, die literatuur is woke.
Ach, vreselijk, al die bordjes overal bij die musea, al die uitleg.
De reclameuitingen zijn woke, dat zijn allemaal gemengde koppels en zo, die je in het echt nauwelijks ziet. Nee. De witte mannen zijn verdacht gemaakt, zijn dader. Je ziet dat dus overal terugkomen en ook in de totale stupiditeit van zo'n fragment op de radio. En dan is er dus kennelijk ook niet de presentator die zegt, joh, ben je wel goed bij je hoofd eigenlijk? Want wat is nou de essentie van literatuur? Het is dat je andere werelden ontdekt en dat je fantaseert over andere werelden. Ik bedoel, hoe zouden mensen dan in godsnaam de grote Russische schrijvers nog kunnen lezen nu dan? Dat kan dus kennelijk niet meer. Ja. Of Catcher in the Rye, wat we vroeger allemaal lazen. Dat was een jongetje, weet je wel. Hoe kunnen volwassen mensen daar dan... Alle boeken van de grootste schrijver in mijn ogen, Cormac McCarthy, die allemaal afspelen daar in dat westen van de Verenigde Staten, in die grensgebieden tussen, weet je wel, tussen de Amerikaanse westen en Mexico. Die gaan over rurale gebieden waar allerlei outcasts en interessante karakters leven, weet je wel. Die zou je dan niet meer kunnen lezen, want hoe zou ik mij daarin moeten herkennen dan? Ja, het is onvoorstelbaar. Dit krijgt avond. Nou ja, wat ik al eerder zei. Dit komt allemaal maar aan het woord. Zonder enig weerwoord. En zo ga je natuurlijk die leesvaardigheid van die kinderen en hun nieuwsgierigheid om weer boeken te gaan lezen en zo helemaal nooit aanmoedigen.
Nee, nee. En want met lezen vergroot je je woordenschat. Hè? We hadden deze week een gesprek op de redactie. Wat gaan we eraan doen qua verhaal voor de Telegraaf? En het waren collega's die voorbeelden gaven van hun eigen kinderen die wat voor onderwijs zij kregen. En er was er eentje die had een zoon van 15 en die had het woord defect gezien. Op een lift hing het woord defect en die ging aan zijn moeder vragen wat betekent dat eigenlijk?
Van 15.
Ja. Die wist dus echt gewoon niet. Die had op school niet geleerd wat het woord defect betekent. Die leest ook verder helemaal niet. Ja, ze lezen eigenlijk nauwelijks iets. Ja. Het enige woord wat ze wel kwamen we tot de conclusie, wat ze wel allemaal kennen, was het woord respect. Dat kennen ze allemaal. Dat kennen ze allemaal wel.
Ja. Nou ja, wat mij wel opvalt bij mijn zoontje bijvoorbeeld, die is 10, die kent sommige woorden beter in het Engels wel, maar niet in het Nederlands.
Ja, daar gaat het natuurlijk heen.
Dus dan gaat hij, dan is hij aan het struggelen of zo. Of dan gaat hij, als hij, of dan komt hij vanuit die gamewereld, dan gaat hij lieven.
Ja, ik ga lieven.
Ja, maar
okay, vroeger mopperden onze vaders ook op ons dat wij onderontwikkeld waren en nergens naar in geïnteresseerd waren.
Ja. Dus bij mij was het niet zo het geval. Nee, ik kreeg al op hele jonge leeftijd een enorme van mijn ouders, daar was ik hen heel dankbaar voor. Een fantastische encyclopedie van de wereldgeschiedenis, allemaal van die kleine deeltjes.
Oh, heerlijk.
Ja, ja. Die ben ik kwijtgeraakt en aan het zoeken en zo. Dus als iemand een tip heeft, maar dat was een soort 17, 18e delige kleine encyclopedie van de wereldgeschiedenis met al helemaal begrijpelijk voor kinderen opgeschreven en zo. En daar zat ik, maar goed, ik was een beetje atypisch. Maar
ik kreeg ook de Odysseus voorgelezen en al die verhalen, al die sages, legendes.
Daar groeiden we uiteindelijk onze generatie natuurlijk mee op.
Ja, nou ja, onze generatie natuurlijk ook maar een beperkt deel van de generatie. Maar,
nou ja, als je verveelde ging je toch in ieder geval strips lezen of boeken lezen en die hele series van Chameleon en weet ik veel wat allemaal.
Alleen op de wereld, je las het gewoon allemaal. Maar dat gebeurt nu natuurlijk allemaal niet meer. Maar ja, hoor ons mopperen.
Maar kijk eens, ik kijk tegenwoordig ook meer series en films, omdat het kan, dan dat ik literatuur lees. Hè?
Ja, dus, dat is zeker waar. Dus, hier staat meteen aan dat je moet gaan kijken of luisteren.
Ja, precies. Dus in die zin vind ik het niet zo erg dat die jongeren, zoals mijn kinderen, ook opgroeien met veel meer beeldcultuur en zo. Als ze maar hun fantasie prikkelt en in ieder geval hun woordenschat moet wel groot zijn. Want dat heb ik gemerkt met mijn dochter bijvoorbeeld. Die groeide drietalig op. Maar de eerste taal was Duits, want het was in Duitsland.
In Berlijn.
Ja, en de tweede taal dus Nederlands. En Russisch van haar moeder, dat hing er een beetje bij. Dus dat werd op een gegeven moment vergeten. En toen groeide ze dus op met Duitse eerste taal. Toen kwam ze in Nederland studeren. En toen had ze een achterstand natuurlijk in haar Nederlandse vocabulaire. Ja. Dus dat moest ze helemaal bijspijkeren. Dus en toen merkte ze hoe belangrijk dat is als je bepaalde studies wilt doen. Ja, dat je toch wel een hele grote woordenschat tot je beschikking hebt. Anders begrijp je gewoon niet wat er gezegd wordt. Weet je? Dus ja, dat soort dingen zijn gewoon krankzinnig belangrijk. Maar het erge is natuurlijk dat we in Nederland zo enorm zijn afgezakt. He, echt helemaal naar de onderklasse van die PISA-metingen.
Ja, dat was wel even schrikken, ja.
Maar en dat andere landen ons ver voorbij zijn gestreefd. Ja,
maar komt dat niet ook omdat wij relatief veel mensen uit andere culturen oppakken, waardoor het niveau daalt?
Nou ja, ook. En omdat kijk, in Finland bijvoorbeeld weet ik, dan moet je een universitaire studie hebben gedaan, wil je daar onderwijzer kunnen worden. Hè? En het spijt me, maar ik ben niet heel erg onder de indruk van het niveau van onze onderwijzers op de basisscholen. Als ik af en toe briefjes krijg met taalfouten daarin en zo, dan denk ik, oh god, jij onderwijst mijn kind in Nederlands en je maakt zelf taalfouten.
Ja, dat kwam bij die vergadering ook wel naar voren. Collega's die klaagden dat ze mails kregen van onderwijzers waar D's en T's verkeerd stonden. Totaal verkeerd gespeld, verkeerde zinsbouw.
Ja, dus in het onderwijs leer je tegenwoordig wel heel woke te zijn. En hoe dat allemaal moet, maar je leert niet meer spellen en rekenen.
Ja.
Ja, ik heb het ook gemerkt bij mijn zoon. Ja, ik weet niet of de luisteraars het interessant vinden hoor.
Ja, maar, ik denk het wel.
Nou ja, bij mijn zoontje ook. Die kreeg op een gegeven moment moeite met rekenen. Dus toen hebben we hem op een rekenbijles gezet. Dat duurt dan 12 weken of zo. Veel te duur ook, maar goed. En dan krijgt hij het hele rekenen helemaal opnieuw. Wordt helemaal opnieuw geprogrammeerd via de oude methode.
Ja.
Gewoon staardelingen. Ja, dus onze methode, zeg maar. Nou, en ik doe een beetje mee. Nou, het is echt fantastisch. Want Ja, nog veel beter dan bij ons vroeger op de lagere school natuurlijk, wordt uitgelegd ja, hoe je dat dan precies moet doen en zo. Wat dan het idee erachter is.
Ik snap dat
en
nu ook.
Dus van ja, stap voor stap voor stap wordt het uitgelegd. En die jongen die begrijpt dat toen dus op een gegeven moment. Dus wat hij aanvankelijk helemaal af en toe niet begreep. En wat hem ook niet wordt uitgelegd op die school. Ja, dat begrijpt hij nu. En dan ontwikkelt hij routine. En dan kan hij het gewoon moeiteloos toepassen. Dat kan dan op die leeftijd natuurlijk. Dat gaat allemaal heel snel, weet je wel. En net zoals bij het gamen en zo. Ja. Maar dat wordt kinderen dus gewoon onthouden. En het wordt ze zozeer onthouden dat er dus private partners zijn. Hè, die dan dit gaan aanbieden voor heel veel geld. En,
waardoor je eigenlijk nog veel meer ongelijkheid krijgt in de maatschappij. Hè?
Wat mij wel opvalt, wat is in Rotterdam trouwens, daar zitten allemaal allochtone kinderen in die klas bij. Dat zijn
allochtone ouders die geld hebben, of in ieder geval de geld voor over hebben om hun kind vooruit te laten gaan.
Ja, heel goed.
En dat moeten we, dat moeten we toejuichen.
Ja, dat vind ik echt heel goed. En dan zie je ook wel, je krijgt zo'n voortgangsrapport elke week. Hè, van hoe ver zijn die kinderen nu? En dan zie je een paar van die allochtone kinderen heel ver vooruit zijn al. Ja. Dus die hebben gewoon heel ambitieuze ouders. En die denken, gaat mij niet gebeuren dat mijn kind niet kan rekenen zo meteen. Nou, dat vind ik hartstikke goed.
Ja, dat is zeker. Dat is heel bemoedigend.
Maar dat is dus wel in reactie op het falende Nederlandse staatsonderwijs. Hè.
Ja, je kennis zal je in ieder geval niet bij Galit en Sofie op gaan doen. Hè? Want daar willen we mee afsluiten met de grootste ergernis voor jou waarschijnlijk van gisteravond. Toen bekend werd dat op 1 gaat verdwijnen en dat Galit en Sofie dat tijdslot gaan krijgen.
Ja.
Nou, brand maar los.
Je zag dus ook, hè, zou Groenhuizen reageren gisteravond op 1. Die had het ook nog niet gehoord en zo. En die was ook helemaal verbijsterd van, hoe kan dat nou? Wij zijn hier niet over ingelicht en zo. En we wisten wel dat die publieke omroep eigenlijk gewoon de vijand is van een heel groot deel van de Nederlandse bevolking. En telkens die dat deel van de Nederlandse bevolking dat nu via de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders zich nadrukkelijk heeft gemeld aan het politieke front. Eigenlijk het liefst oftewel de mond zou willen snoeren of als dat niet kan dan de permanent belerend toespreken vanuit hun bubbel. Ja. En de vertegenwoordiger van die mentaliteit is dat afgrijzelijke programma Galit en Sofie. Wat ik dus meestal vermijd, maar ja, rond die oorlog in Gaza moest ik af en toe wel gaan kijken natuurlijk, want er zat daar Raoul Heertje en zo, en ook tot aan de verkiezingen. Want die Raoul Heertje zat er dan als een soort sidekick de verkiezings, de campagnes te bespreken en zo. En dan zit je daar en dan denk je, het is toch niet te geloven. Nee. Dit is gewoon de fanclub van B1 van Sylvana Simons en Kick-Out Zwarte Piet.
Ja,
die hier gewoon links. Avond na avond gewoon lekker in de kroeg hangen en elkaar een beetje zitten
Maar de andere kant heeft ook zijn eigen clubhuis.
Dat op de rug te kloppen.
Dat is VI.
Ja, nou, dat vind ik helemaal niet, want Vandaag in Sight is, dat zou dan de rechtse tegenhanger moeten zijn of zo. Nee, maar Vandaag in Sight is hoogstens de volkse tegenhanger. Maar fundamenteel zijn de meningen die daar worden gedeeld natuurlijk niet heel rechts of zo. Ik bedoel, bij Vandaag in Sight wordt Wilders heel heftig aangepakt.
Ja,
en
in FVD. Ook.
En de Forum voor Democratie wordt er altijd weggezet en zo.
Conservatief. In ieder geval een conservatieve tegenhanger van Galit en Sofie.
Nee, want op het moment dat ik daar zeg dat ik vind dat het Koningshuis juist een prima verbindende functie kan hebben in de Nederlandse samenleving, dan krijg ik op mijn kop van Johan, dan mag een aantal weken niet komen. Dat is een conservatief standpunt.
Ja. Maar dit is een commerciële zender, dat moet lekker iedereen zelf weten. Het is een bedrijf die dat maakt, maar op 1 wordt natuurlijk gefinancierd van ons belastinggeld. Dus dat is eigenlijk dubbel irritant dat daar dan gewoon een boodschap wordt.
Ja, bovendien moeten ze bij Vandaag gezegd gewoon lekker doen wat ze zelf willen. Omdat ze, als jij zoveel advertentiegeld kan binnenharken, dat je er elke dag voor heel veel geld een programma kan maken en dan nog, en ook nog eens keer ontzettend veel kijkers binnenhaalt, dan is het daar is natuurlijk niks mis mee. En als ik daar af en toe kan aanschuiven en een echt conservatief geluid kan laten horen in plaats van, een beetje volksconservatief, dan is dat ook goed. Maar dat Galit en Sofie, dat wordt natuurlijk betaald door ons allemaal. Ja, omroep BNL, BNN Vara en zo. Maar goed, dat wordt allemaal besloten door die NPO. En als je dan dus besluit dat juist dit programma, wat zo ontstellend partijdig is en waarmee je zo'n groot deel van de Nederlandse samenleving schoffeert eigenlijk en mensen tegen de haren inwrijft, dat je die dan de tijdslot gaat geven van op 1, wat ook een mislukt programma is, maar het is in ieder geval af en toe met Jort Kelder en hoe heet die, Sven Kokkelman en Thijs van den Brink is af en toe niet zo links als, zo enorm links als Galit en Sophie. Dan ben je dus gewoon bewust bezig om oorlog te maken met de, zeg maar, PVV, NSC, Boerenpartij en ook een groot deel van de VVD-kiezers. Ja. En om niet, dan spreken we niet eens over SGP en Forum voor Democratie en zo. Ja.
Maar mocht er een rechtskabinet komen, dan moet de NPO heel erg zwaar gaan bezuinigen.
Nou ja, dus ik heb nooit gezegd dat de NPO moet worden gesaneerd. Want ik vind een goede publieke omroep heel belangrijk. En ik vind dat we daar ook geld voor moeten over hebben. En bij de NPO worden natuurlijk ook best wel mooie programma's gemaakt. Maar zo langzamerhand is het echt de vraag van, moet daar niet toch eens heel goed naar worden gekeken? Als je met dit soort mislukkingen, als die mevrouw van Kan daar te maken hebt. En met dit soort programma's, als dat geriet is zo. En dit soort zendermanagers die dat dan op 's avonds op primetime gaan gooien. Dan moet je wel afvragen van, die balans is totaal, dit is totaal uit balans. En daar moet echt wat gaan gebeuren. En goed, daar ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor WNL. Want WNL was zogenaamd vrolijk rechts en zo. Ja. Maar ja, daar zien we dus ook helemaal niks van terug. Hè. Dat is ook allemaal naar het midden geschoven.
Bert heeft zich aardig aangepast. Maar,
Bert Huisjes heeft zich volledig aangepast aan de mores daar. Waardoor je ook dus totaal ook niet meer onderscheidend bent.
Pound ook toch. Die hebben wel onderscheidende programma's, maar het is ook niet echt meer.
Nee, Poon natuurlijk ook niet. Maar goed, dat is gewoon nog een beetje proberen een beetje rebels te zijn. Ik mag die mensen daar wel. En ze proberen nog iets, maar het past allemaal binnen die man. De enige die zich daar dus fundamenteel buiten die orde plaatst, dat is Ongehoord Nederland. En die af en toe hebben die best goede dingen, waarvan ik ook denk, het is belangrijk om dit even aan de orde te stellen. Dit is een onderwerp die verder nooit ziet bij die publieke omroep. Alleen dan verdwalen ze ook af en toe weer helemaal in complottheorieën en weet ik van wat. En dat is natuurlijk helemaal niet goed. Ja. Maar ze zijn nu wel off the hook. Hè? Want ze zijn dus door Oesloe, de vertrekkende staatssecretaris, zijn ze vrijgepleit van oneerbare zaken, geloof ik. En ze mogen blijven bestaan. Wat zou betekenen, en wat kan betekenen, dat mensen die voorheen daar niet aanschoven, toch zullen gaan zeggen, weet je wel, de rest van die publieke omroep is zo krankzinnig D66 in alle opzichten. Ik ga toch maar eens een keer bij Ongehoord Nieuws, Ongehoord Nederland aanschuiven. Ja. Ook omdat je inmiddels die Tom de Nooyer hebt, die wat minder, zeg maar, omstreden is, ook als presentator. En ik weet van één politica, ik zal haar naam niet noemen, dat ze in ieder geval overweegt om daar binnenkort aan te schuiven. En dan is toch, dat is dan toch wel een dat is eerst de schaap over de dam, zeg maar.
Ja.
Politica uit de mainstream die dan bezit. Kijk, iemand als Ab Osterhaus bijvoorbeeld, die is er wel gewoon gezitten. Ja. Maurice de Hond gezeten, ook, die hebben een scheid aan. Die zeggen, weet je, ik kan graag gewoon overal zitten. Maar mij niet uit, als ze maar rode wijn.
Maar daardoor word je ergens anders niet meer gevraagd. Hè? Dat is natuurlijk het meteen het nadeel.
Ja, maar iemand als Maurice die zegt van, ja, maar ik werd elders helemaal niet meer gevraagd. Dus ik ga dan, ik ga daar zitten waar ze me vragen. Ja. Als Op 1 mij niet vraagt, althans destijds vroegen ze me niet meer. Als ze me elders niet vragen, Bo of hoe heet al die programma's, Renze. En dat zijn ook al van je persoonlijkheden, Bo, Renze. Ja. Dat de nieuwe programma van Evie gaat ochtend, heeft Eva heet of zo. En dan gaan ze naar Ongehoord. Nee, kijk, kijk, ik zit regelmatig bij de Nieuwe Wereld. Dat is een schitterend platform hier in Leiden. Waar je een gesprek van een uur kunt voeren of nog langer over bepaalde thema's. Ja, dat vind ik geweldig. En dan vorige week op een vrije dag heb ik daar ook nog even een lang gesprek gevoerd over de verkiezingen met Marlies Dekkers. Onze zeer gewaardeerde Marlies Dekkers. Die daar de presentatie doet van een aantal interviews.
De lingerie koningin.
De lingerie koningin die zich inmiddels heeft ontpopt tot een uitstekende gesprekspartner bij De Nieuwe Wereld. En dat gesprek had binnen 2 dagen meer dan 100.000 weergaves, man.
Ja.
Dus dat is gewoon, hè, daar heb je meer dan een niet zo goed draaiend programma bij de NPO.
Zeker.
Dus
okay.
Kan altijd ook nog elders.
Dat sluit er af, Wiert.
Ja.
Ik weet niet of Klijs Jager er volgende week weer is. Of die dan weer terug is uit Dubai. En anders zit ik er weer.
Oh nee.
Tot volgende week.